Geliefde gemeente, bent u ook in de hemel bekend? Ja, zegt iemand, dominee, dat is toch iedereen? Want God is alwetend. Maar er is onderscheid. Er staat in Psalm 33 dat de Heer inderdaad het oog houdt heeft op alle mensen. Maar hij heeft zijn oog in het bijzonder op degene die hem vrezen. En hoe bent u dan bekend? Bent u dan ook zo bekend zoals onze tekst dat aangeeft? Want zie, hij bidt. Bidden is immers de polsslag van het geestelijke leven. En misschien zegt u, ja dominee, hoe kun je dat weten? Dat kun je weten uit het antwoord wat je op het gebed krijgt. En daar vinden wij een voorbeeld van in onze tekst, wanneer wij luisteren naar het gebed van Paulus te Damascus. En dan willen we stilstaan bij een drietal gedachten. Ten eerste door God verwekt. Ten tweede door God opgemerkt. En ten derde door God verhoord. Paulus' gebed te Damascus. Door God verwekt. Daar willen we wat kort op ingaan. Door God opgemerkt, omdat dat in het bijzonder onze tekst is. En ten derde, door God verhoord. En dat is er onlosmakelijk aan verbonden. Dus allereerst willen wij luisteren naar de gedachte door God verwekt. Want zie, hij bidt. Die hij, wie is dat? Ja, dat is Paulus. Ja, maar Paulus die bidt toch al zijn hele leven lang. Van kinds af aan heeft zijn moeder hem toch bidden geleerd. Maar bidden en bidden, daar zit nogal verschil in. Er is een vormelijk bidden waar de hemel niet vanaf weet. Ja, maar dominee, betekent dan dat ik mijn kind niet op moet voeden te bidden? Zeker. En is het dan zo, wanneer ik nog onbekeerd ben, dat ik dan maar beter op kan houden met bidden? Niet doen hoor. Maar ik hoop wel dat u in uw leven erachter komt dat er verschil is tussen bidden en bidden. Want dit bidden dat hier in onze tekst bedoeld wordt, dat is echt de ademtocht van de ziel. Omdat dit bidden door niemand anders verwekt is dan door Gods lieve geest. En dat is duidelijk te onderscheiden van het bidden dat ik geleerd heb van mijn moeder. Dat ik geleerd heb van een zondagsschoolmeester of van een ouderling. Het gaat hier om die geestelijke uitgang van de ziel naar boven toe. En wij weten allemaal hoe dat bij Paulus begon. Of Saulus beter gezegd, zoals hij in dit hoofdstuk telkens genoemd wordt. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Hij wordt gearresteerd en dan begint eigenlijk direct al dat bidden. Is dat dan bidden? Ja, dat kan Paulus natuurlijk niet voor bidden houden. Maar dat komt eigenlijk direct uit de radeloosheid van zijn ziel. Als hij zegt, wie zijt gij, Heere? Is dat geen gebed? Is dat geen noodkreet? Is dat niet een kreet vanuit de vertwijfeling van zijn ziel, omdat opeens er een soort aardbeving plaatsvindt van binnen, dat alles overhoop gegooid wordt in zijn leven, heel zijn godsdienstig denken, heel zijn godsdienstig systeem. En als dan die stem zegt, ik ben Jezus die gij vervolgt, Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Met andere woorden, het is dwaasheid wat je aan het doen bent, Saulus. Dan komt er weer een gebed naar boven. Dan zegt hij immers, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En is dat niet het eerste gebed dat geboren wordt wanneer iemand de werkelijkheid van zijn nood gaat inzien, al is het dat misschien wel met weinig licht. Maar hij krijgt licht uit de hemel, niet alleen van buiten, maar ook van binnen in zijn hart. En daarom weet hij het niet meer, terwijl hij theologie gestudeerd heeft aan de voeten van Gamaliel. Kijk, en zo begint het toch. Wanneer een mens gearresteerd wordt. En zo begint toch dat echte bidden. Terwijl hij het misschien niet voor echt bidden kan houden, geliefden. En dan krijgt hij een aanwijzing. In die eerste ontdekkende weg. Ga naar Damascus. Naar de straat genaamd de Rechte, in het huis van Judas. Ga daar naartoe en al daar zal u gezegd worden wat gij doen zult. Zo is God. Als God een zondaar in een ontdekkende weg brengt, dan geeft God zo'n mens niet over aan de wanhoop en de radeloosheid. Maar dan krijgt hij door genade direct al enige aanwijzingen wat hij moet doen. Daar had hij immers naar gevraagd. Heere, wat wilt gij dat ik u doen zal? Hij weet het niet meer. Ga daar en daar naartoe. En al daar zal u gezegd worden wat gij doen moet. Door de Heere zelf verwekt. En kijk eens, daar gaat hij. Nee, hij moet geleid worden, want hij is met blindheid geslagen. En die blindheid is voor hem meer dan alleen maar een natuurlijke blindheid, zodat hij niet kan zien. Maar die blindheid die spreekt boekdelen, dat zullen wij verderop in onze tekst omgeving wel horen. Maar hij wordt geleid als een kind naar de plaats waarvan de Heere gezegd heeft, daar moet je zijn. Is er hier misschien ook een in ons midden die zo over de aarde gaat en zegt, wat moet ik toch doen om zalig te worden? Is dat je gedurende gebed? Wat moet ik toch doen om bekeerd te worden? Om de Heere te leren kennen. Daar zijn we toch niet overheen gegroeid over die vragen, geliefden. En dat je graag verneemt wat je dan concreet moet doen. Concreet geestelijk leiding krijgen door middel van de prediking. Immers door middel van de prediking oefent de verhoogde Christus zijn profetisch ambt uit. En dat je een aanwijzing krijgt. Daar, ga daar naartoe. Wat is dat dan concreet vandaag aan de dag, zegt iemand in ons midden. Dat is daar waar het woord zuiver bediend wordt. En waar je geestelijke leiding ontvangt onder de bediening van het woord van God. En daar strompelt hij dat kamertje binnen, geliefden. De deur gaat dicht en het wordt voor hem een donkere kamer. Een donkere kamer waar de foto's van zijn achterliggende leven ontwikkeld worden. En die opgehangen worden aan de muren als ze ontwikkeld zijn. Want er staat in Gods woord, ik zal u alles ordentelijk voor ogen stellen. Want zie, hij bidt. Er staat een werkwoordsvorm voor bidden. dat een actuele situatie verraadt. Want zie hij bidt. Daar is een man die kan niet ophouden met bidden. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Dag en nacht liep hij met die levensvraag. Wat moet ik doen om zalig te worden? Komt dit gebed niet verder dan het plafond? O nee, luister maar eens naar onze tweede gedachte, door God opgemerkt. Want zie, hij bidt. Wie zegt dat hier? Nee, dat is niet een van de knechten die gezegd heeft, zullen we proberen hulp te zoeken voor Paulus? Het is niemand minder dan God zelf. En dan in het bijzonder de tweede persoon van het goddelijke wezen, namelijk de verhoogde Christus, die hem gearresteerd heeft. In wiens hand de Vader het welbehagen heeft gegeven om dat voort te zetten op de aarde. En hij is het die dit zegt. Want zie, hij bidt. En dat betekent dat dit bidden niet bij het plafond bleef steken, maar opsteeg als een liefelijke reuk in de neusgaten van een heilig en een rechtvaardig God, omdat hij daar in zijn eigen werk heeft geroken. Opgenomen in de voorbeden van Christus, zonder dat Saulus van Tarsus daar erg in heeft gehad. Maar dan begint dat priesterlijke werk direct te functioneren, geliefden, vanuit een bewogen hart om deze arme zondaar te gaan onderwijzen in de weg der zaligheid. En nee, dat doet de Heere niet door middel van een engel. En dat doet de Heere ook niet door middel van dat hij rechtstreeks openbaringen gaat geven aan Saulus van Tarsus, maar dat doet hij eenvoudig door degene tegen wie de Heere dit zegt. En wie is dat dan? Dat is Ananias, een zeker discipel te Damascus. En de manier waarop dit neergeschreven wordt, een zeker discipel, dat wil zeggen iemand die onbekend is. Wij lezen een getuigenis van deze man in Handelingen 22 vers 12, dat hij een godvruchtig man is. En dit mannetje wordt ingeschakeld om Saulus van Tarsus te laten merken, want zie, hij bidt. Een onbekende dominee, zouden wij zeggen. Calvijn, die tekent hierbij aan, de Heere kiest voor Ananias, in onderscheid van bijvoorbeeld Petrus of Johannes, dat hij zo snel mogelijk naar Damascus zou moeten gaan om Paulus wat te leren. Wat moest hij dan leren? Calvijn zegt, om zijn stoutmoedigheid af te leggen en zijn vermetelheid. Wij zouden zeggen, Saulus van Tarsus, dat is een man die in godsdienstig opzicht het nogal hoog in de bol heeft. En die in godsdienstig opzicht best wel hoog op de godsdienstige ladder stond. En nou laat de Heere hem er afkukelen. Door een onbekende dominee te sturen. Nee, Als Paulus op een gezelschap zijn bekeringsweg zou moeten vertellen, dan kan hij niet zeggen, dominee die en dominee die. Ananias, wie is dat eigenlijk? Matthew Henry tekent hier eenvoudig bij aan dat de verhoogde Christus een leraar kiest van de plaats waar Saulus van Tarsus zich bevindt. En laten we dat ook altijd proberen. Om eerst in de plaats onze inwoning na te gaan of er een van God geroepen knecht is. In plaats van kilometers te rijden. En hoe krijgt Ananias dan het een en ander te weten? Dat kunnen we lezen in vers 10. Namelijk in hun gezicht. En wat is dat dan? Dat is een visioen, dat is niet een droom. Een gezicht waarbij de persoon in kwestie die het krijgt wakker is. En erbij betrokken wordt bij dat gezicht. Zodat er in dat gezicht een gesprek ontstaat. Ananias! Zie, hier ben ik. Hij heeft in de gaten dat de Heere tot hem spreekt. Ananias, je krijgt een beroep. En dat is voor een dominee altijd heel wat. Binnen de plaats van zijn inwoning. Het is een beroep van een gemeente met één persoon. En hij krijgt duidelijk te horen waar naartoe. Namelijk in de straat de rechte bij een zekere Judas. Daar moet je naartoe. Een beroep van Gods wegen. En dat bindt de Heere op zijn hart. En als de Heere roept, dan is er werk te doen. Dan moeten er nog toegebracht worden. En dan is het de Heere altijd te doen om die ene. Ben jij dat misschien? Bent u dat misschien? Die ene die ligt onder het zegel van Gods verkiezing. En die ene die wordt hier ook met name genoemd. En dat is uniek. Dat een dominee een beroep krijgt en dat hij ook nog hoort voor wie? Voor Saulus van Tarsus. En dan komt onze tekst. Want zie, hij bidt. Dat is het getuigenis uit de hemel. Hoe de hemel over die man denkt. Dus het gaat er niet om hoe de aarde over die man denkt. Hoe de christenen over die man denken, maar hoe de hemel over deze man denkt. En dan tekent de hemel hem aan als een bidder. En ik zei al, de werkwoordsvorm geeft een actuele situatie in. Namelijk dat hij voortdurend bidt. En hoe komt dat? Omdat hij gedagvaard is. Want Jezus, die hem verschenen was in het gezicht op de weg naar Damascus, vertegenwoordigt daar God als rechter. En daar begint het mee. Als hij een zondaar arresteert, dan word je geconfronteerd met God. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Dat is de dagvaardiging. Hij zal dat niet voortdurend in zijn hoofd geklonken hebben. Dag en nacht. Die drie dagen. Zo. Zo. Wat vervolgt gij mij? Wat vervolgt gij mij? En hij concentreerde zich zo sterk op die gedachte dat hij zijn eten en zijn drinken liet staan. Zal hij de eerste dag niet ineengekrompen zijn van angst voor deze rechter? En zijn nood gevoeld hebben? En hij kon het niet nalaten om te bidden. Gena, o God, gena. Want zie, hij bidt. Wij weten wat hij gebeden heeft, hoor. Dat blijkt uit het verdere verloop van de geschiedenis. Hij heeft gebeden om geopende ogen. Ja, dat is logisch, zegt iemand, want hij was nog met blindheid geslagen. Ja, maar dat heeft hij geestelijk ook beleefd, hoor. Dat was voor hem een tijdelijke straf voor zijn geestelijke duisternis, waarin hij verkeerd had, menende dat hij bekeerd was. Dat is wat. Dat is een ontzaglijke werkelijkheid, hoor. Als je jezelf zo bedriegt op weg een reis naar de eeuwigheid. En de tweede dag dan. Toen is dat dieper gegaan. Omdat hij nog geen antwoord krijgt. En de derde dag dan. Ach. Dan lijken die drie dagen wel drie weken. En als je dan gedagvaard wordt voor het heilig recht van God. Dan weet je. Je een helwaardige voor het aangezicht van een heilig en een rechtvaardig God. En toch. Toch liet hij God niet los. Want hij had ergens houvast aan. In die weg van de ontdekking zal de Heer een ziel niet laten wanhopen aan God. En waar had hij dan houvast aan? En dat is een kenmerk van het rechte gebed. Want zie, hij bidt. Al daar zal je gezegd. Wat je doen moet. En daar had hij houvast aan. Dat was een belofte. Daar worstelde hij mee. Dat heeft hij voor de Heere neergelegd. Heere, dat heb je toch gezegd. En Heere, zou u dat dan willen doen? Want ik weet niet wat ik doen moet. En toen heeft de Heere nog wat gezegd. En dat verklapt de Heer aan Ananias. We kunnen dat lezen in vers 12. Als van de hemel gezegd is, want zie, hij bidt, dan verklapt de Heer een geheim. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de handen oplegde. Opdat hij wederom ziende werd. En is dat niet een rijk woord, geliefde? Dat hij daar in die donkere kamer van ontdekking en dagvaardiging, dat hij moest buigen onder het oordeel van God, een woord uit de hemel kreeg, een gezicht weer, waar een woordwisseling plaatsvond. Tussen Saulus en tussen de verhoogde Christus. En wat zei de Heere toen? Let erop. Straks komt er een man. En hij heet Ananias. Dat is het eerste. En hij legt je de handen op. Dat is het tweede. En je zult zien worden. Wat is dat een rijke belofte. Geliefde. En wat geeft dat een verwachting? Dat zijn drie pijlen die de Heere aan Saulus van Tarsus geeft om die naar de hemel te schieten. En te zeggen, Heere, zou u dat dan waar willen maken? Nee, dat maakt niet lijdelijk. Maar dat geeft leidzaamheid, dat geeft verwachting, dat geeft uitzien. Of wat zal hij scherp uitgekeken hebben naar de komst van deze dominee. Want hij gaat zelf geen initiatieven nemen om Ananias op te sporen. Nee, dat doet de hemel zelf. Nou, zegt Ananias, maar dat beroep, dat neem ik niet aan, hoor. Want, Heer, ik heb uit velen gehoord van deze man hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Ik ga niet naar een moordenaar toe. Ik begeef me niet in het hol van de leeuw. Kom nou. Dat doe ik niet. Wat gebeurt hier eigenlijk? Dat deze geroepen dienstknecht bang wordt. En dat is een verzoeking. Voor een knecht van God die een roeping krijgt naar een gemeente. En dat hij het op zich af ziet komen, wat er dan misschien wel gaat gebeuren. En dan ga je spoken zien. Dan ga je op geruchten af. Nou ja, zegt iemand, maar dominee, dat is hier toch geen gerucht. Het gaat hier toch om een werkelijkheid. Daar was hij van op de hoogte. En misschien zal hij wel maatregelen getroffen hebben, omdat hij onderweg was naar Damascus. En dat hij tegen zijn gemeente gezegd heeft van, we moeten ons bergen, we moeten ons verstoppen. We worden een ondergrondse kerk, want er komt een grote vijand van het christendom deze stad. Nee, hij gaat helemaal voorbij aan het getuigenis van, zie hij bid. Want ja, dat wist hij wel, dat die man bidt. Het was een fariseer. Nee, dat hoort hij niet. En daarom moet er een krachtig tegenantwoord komen van de verhoogde Christus. En dat doet Christus dan ook. Maar de Heere zeide tot hem, ga heen. Als een bevel van 's hemels wegen. Want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Dan gaat Christus dat nader verklaren, geliefden, vanuit dat bevel. Je moet, Ananias, want hij is mij een uitverkoren vat. En dat ziet hier niet zozeer op de verkiezing, maar in het bijzonder op de taak waartoe de Heere Saulus van Tarsen heeft uitverkoren. En dan gaat de Heere hem vergelijken bij een vat die gemaakt is van klei door de werkmeester. En de werkmeester die vervaardigt dit vat precies zoals de werkmeester dat wil. Die kneedt hem zodat het vat geschikt is voor de bestemming waartoe dat vat straks gebruikt zal worden. En wat gaat dan die werkmeester doen? Die gaat hem een naam laten dragen. Een naam laten uitdragen, namelijk mijn naam. Dat is de naam des Heeren. En die naam des Heeren, die gaat hij afdrukken in zijn ziel. Vandaar ook dat beeld van een vat, zodat die naam Jezus voor hem een werkelijkheid gaat worden, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat gaat hij zelf beleven. En vanuit die beleving zal hij dat ook uitdragen. Want dat betekent ook dat woordje dragen. Uitdragen. Allereerst onder de heidenen. Er zit een bepaalde volgorde in. En onder de koningen en de kinderen Israëls. Een ongebruikelijke volgorde, geliefden. Omdat het bevel om getuige te zijn begint bij Jeruzalem. En daarin verwoordt hier de verhoogde Christus al de bijzondere taak voor de apostel Paulus. En dan gaat hij hem kneden. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Als God hem gaat kneden, dan zal Saulus van Tarsen dikwijls au zeggen. Au, moet dat, ja, ja. Moet dat, Heer, ja. Die doorn in mijn vlees, ja. Au, haal hem er toch uit, Heer. Nee, ik zal hem tonen. Ik zal hem onderrichten, betekent dat. Hoeveel hij om mijn naam zal moeten lijden. En telkens in dat lijden werd hij herinnerd aan zijn eertijds. Wat hij zelf gedaan had, zou dat misschien niet die doorn geweest zijn. Maar telkens kreeg hij dan ook weer te horen, mijn genade is u genoeg. Dat is de boodschap, Ananias. Want ik wil die man laten merken dat hij in de hemel bekend is. Want zie, hij bidt. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Door God verhoord. Ja, daar had Saulus van Tarsen al iets van gemerkt. Bidt u ook zo? Als je immers toch naar iemand toe gaat met een bepaald verzoek en je klopt op zijn deur, terwijl je een afspraak met hem hebt, dan wacht je toch. Binnen. Bid je zo. Leg je gebedsleven er eens naast, dominee Visser. Daar kunnen we toch allemaal mee naar huis toe gaan. Wees nou eerlijk. Dat je zegt ja, ja. Ach, Heer. Dan moet ik me vanavond al verootmoedigen. Over dat vormelijke bidden van mij. Dan is dat dikwijls geen bidden. Echt niet. Dan moet ik zeggen, o Heere, bind toch weer eens. Ook na ontvangen genade de nood van mijn ziel op mijn hart. En geef me dan eens te bidden gelijk het behoort, Heere. Dat is immers het kenmerk van het rechte gebed. Dat je je nood en ellende recht leert kennen. En dat je geloof krijgt. Terwijl je bidt. Dat is zo'n ouderwetse uitdrukking, maar er zit zoveel waarheid in. Dat er wel eens gezegd werd, en toen kwam daar geloof in mij. Daarin is God zo verrassend, nietwaar. En waar kwam dan geloof in mee? Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Nou, in dat antwoord wat ik van de Heere kreeg. En dat had Saulus van Tarsen al enigszins gekregen, geliefde. Er was dus al een uitzien. Waar naartoe dan een uitzien? Nou, naar een nadere ontvouwing van datgene wat hem toegezegd was. Al daar zal u gezegd worden wat gij doen moet. En toen ging de Heere dat verder ontvouwen. 3 dingen, Ananias. En hij zal de handen opleggen. En je zult ziende worden. En dan zie je ook hoe de Heere werkt. Wanneer de Heere een woord geeft. En daar komt geloof in mee. Dan gaat de Heere dat verder uitvouwen. Ontvouwen. Door de prediking wellicht. Dat je zegt, ja, dat is zo. Dat moet er gaan gebeuren. En dat er weer geloof in meekomt. En dat je zegt, en dat zal toch echt gaan gebeuren. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Want zie, hij bidt. En hoe wordt dat dan verder ontvouwd, dominee? Nou, heel eenvoudig. Dat moet je niet verwachten van allerlei bijzonderheden. Want dan kan de duivel je zelfs mee misleiden. Want later dan gaat hij dat als het ware kapot prikken als een prachtige zeepbel met allerlei kleuren. En dat je zegt, wat is er toch van overgebleven van die bijzondere ervaring. Dat doet de Heere zo eenvoudig. Hoe dan? Nou, door die dienstknecht te sturen. En dan ga je daar niet op vooruit lopen. En dan ga je dat niet aan iedereen vertellen. Maar als je dan komt, dan mag je daar getuigenis van geven. Ja, dominee, zo kan ik het ook. Zo kan ik ook profeet zijn. Nee, echt. Geloof me nou maar, dat hou je hier achter je boezem. En dan wacht je. Dan wacht je totdat de Heere dat bevestigt. En dan, ja, dan gebeurt dat wonder. En Ananias ging heen. En kwam in het huis. En als een dienstknecht van God echt overgebogen is om dat beroep aan te nemen, dan gaat hij heen. En dan komt hij op de plaats waar hij wezen moet. En de handen op hem leggende, zeide hij. En wat moet dat toch een wonder zijn geweest voor Paulus. Toen die deur open ging. En dat die onbekende dominee zijn naam noemde. Saulus, ik ben Ananias, de predikant van Damascus, een discipel des Heren. En de Heere heeft mij gezonden. Oh, dan springt je hart op van vreugde. Terwijl je nog in je droefheid gedompeld bent. En als dan direct daarop volgt die handeling. En de handen opgelegd hebbende. Het zijn natuurlijk handelingen die achter elkaar plaatsvinden. Zeggende, maar het is de moeite waard om er even bij stil te staan, gemeente. Dat is toch een gebaar om klein van te worden. Want als dan Saulus dat voelt, dan voelt hij de gebedsverhoring erin. Het gaat niet buiten een gevoel om, hoor. Echt niet. En dan voelt hij in die handoplegging dat daar een betekenis achter ligt. Want dat kende hij vanuit het Oude Testament, wat dat betekende. Dat betekende een afzondering tot een bepaalde taak of tot een bepaald doel. Dat betekende een toewijding aan de Heer, zoals in het Oude Testament de handen opgelegd werden op een lam of op iemand die een ambt bekleedde. En dat betekende ook daadwerkelijk de overdracht, symbolisch, van de genade Gods geliefden. De overdracht van de gave van de Heilige Geest. Kijk, en daarom volgt daarop een woord, want dat is wel de voorwaarde wanneer je een teken krijgt. Je mag gerust om een teken vragen, hoor. In je aanvechting, in je ontdekking, in je duisternis, in je strijd. Maar Als het Bijbels is, dan volgt daar altijd een woord bij. Zeggende. Wat zal hij dan geluisterd hebben? Want dit wordt het antwoord. Saul. Broeder. De Heere heeft mij gezonden. Namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende wordt en met de Heilige Geest vervuld zou worden. Want zie, hij bidt. En hij krijgt antwoord op dat gebed. En dan zie je ook dat Ananias er echt voor ingewonnen is om deze moordenaar een broeder te noemen. Terwijl hij een vijand was. En dan zie je dat hier de broederlijke liefde gaat functioneren als een kenmerk van het echte kindschap Gods. En dat de Heere hem bereidwillig heeft gemaakt om naast deze moordenaar te gaan zitten. En de arm om hem heen te slaan en te zeggen: Saul, broeder. En wat doet dan deze dienstknecht? Dan schuilt hij weg achter zijn roeping: de Heere heeft mij gezonden. Elke Heere dan, welke curio's dan? Namelijk Jezus, die u verschenen is. En dan wordt Saulus hier bevestigd in zijn arrestatie. Die u verschenen is. Die u overtuigd heeft. Wat een mens nooit kon. En kan. Welke dominee ook. Maar die u overtuigd heeft van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar die u ook komt te vertroosten. En dat staat duidelijk in 17b. Opdat gij wederziende wordt. En de gave van de Heilige Geest zult ontvangen. O, dat is het liefste werk van een predikant, geliefd. Om aan een overtuigde zondaar het evangelie te verkondigen. Dan gaat zijn hart open. Dat hij dat mag doen. Dat hij een uitdeler mag zijn van de genade die er is in Christus Jezus. En dan mag hier Ananias de belofte nader ontvouwen. Dat de Heere hem gaat gebruiken, nota bene. Oh, wat is dat toch een voorrecht, geliefden. Om hem ziende te maken. Want die tijdelijke verblinding herinnerde hem aan zijn eertijds. Aan zijn vroegere inbeelding. O, wat ben ik toch een dwaas geweest. Dat herinnerde hem aan de dwaasheid van zijn ongeloof, geliefden. Die blindheid die bepaalde hem ook bij de heiligheid en de majesteit van God. Een teken van bange zielenvrees die zijn hart vervulde, geliefden. Als iemand die gedagvaard werd voor de blinkende rechter, voor wiens aangezicht hij niet kon bestaan. Hij heeft dat als een voorbode ervaren van de straf die hij verdiend heeft. En nu komt de belofte: opdat gij ziende zult worden. Deze dienaar van het woord, die mag de ogenzalf uitdelen van de belofte van het evangelie, zoals we dat lezen in Openbaringen 3 vers 18. En waar bestaat dat uit? Dat is natuurlijk een heel belangrijke opmerking. Daaraan kun je je ziel aan toetsen. Wat is dat dan? Wat gebeurt er dan, dominee? Heel eenvoudig. Onze kanttekeningen zeggen bij Openbaringen 3 vers 18. Dat is het rechtige verstand van zijn woord ontvangen en de kracht van de Heilige Geest, waardoor wij gebracht worden tot de kennis van onszelf en de kennis van Gods genade jegens mij. Dat persoonlijke element. Saulus, het is niet alleen voor anderen, maar het is ook voor u. En daar komt geloof in mee. Hoe weet u dat, dominee? Nou ja, omdat er staat in vers 18, en terstond vielen af van zijn oog, gelijk als schellen, en hij werd wederom ziende. Zie je wel. Want dat is een verborgenheid, geliefden. Dat kan ik je eigenlijk niet uitleggen. Dat is een geheim, dat moet je beleven. Maar de Heilige Geest die geeft dan dat instrument van het geloof in de beoefening. Dan ga je dat geloven. En dat betekent, dan ga je dat aannemen. Dan ga je daardoor genade gebruik van maken. En dat is hier een gelijktijdigheid. Dan gaat de Heilige Geest daadwerkelijk de belofte waarop je gesteund hebt, de belofte die je geloofd hebt, verzegelen aan je hart door het werk van de Heilige Geest. En dan word je ziende. En dan zie je wat je daarvoor nooit gezien hebt. En dat is wie God in Christus voor je wil zijn. In deze toestand. Dat wonder van vrije genade, geliefde. Nou, dominee, hoe weet u dat allemaal? Uit het feit dat daar een bevestiging op volgt. Een legitieme bevestiging, namelijk een sacramentele verzekering. Dat de apostel, de toekomstige apostel, gedoopt wordt. Maar wij weten allemaal vanuit het Nieuwe Testament. Wanneer iemand toegelaten werd tot de volwassen doop. Wanneer hij zijn geloof beleed. En dan met name dat hij de Zoon van God is. En dat was voor hem meer dan alleen maar een lippenbelijdenis. Dat was een hartebelijdenis. En Ananias heeft hem in het kort onderwezen in het karakter van het sacrament. Namelijk, Saulus, dit is het teken dat je ingelijfd bent in Christus. En dat je oude leven de dood ingaat. En dat je tot een nieuw leven opgewekt bent. Zal hij dat allemaal verstaan hebben? Ach, dat pas beginnende geloof. Dat zal dat heel schuchter en bescheiden aannemen. Maar zal daar gaandeweg in geoefend moeten worden wat de volle praktikale betekenis daarvan is. Want zie, jij bidt. En dat bidden, dat zal niet onverhoord blijven. En dan krijgt Saulus er ook nog iets extra's bij. Namelijk dat hij vervuld wordt met de Heilige Geest. Had hij de Heilige Geest dan nog niet? Was de Heilige Geest nog niet ingetreden in zijn hart? Jazeker. Maar het gaat hier om de bijzondere gave van de Heilige Geest om zijn apostelschap uit te kunnen oefenen. Amen.